Hartelijk welkom bij deze speciale kerstuitzending van Café Smout op Haarlem 105 Radio. Welkom luisteraars in de zaal en welkom ook luisteraars thuis. Deze aflevering is in alle opzichten anders dan anders. We hebben het format volledig losgelaten. Mijn vaste presentatrice Milou Frenk is inmiddels vervangen door Jan J. Pietersen. Want Milou die had andere afspraken, die moet namelijk spelen vanavond. We hebben eens even kijken wat gaan we allemaal doen. Het is een speciale kerstaflevering en dat zul je merken ook. We hebben de kerstman hebben we hier vandaag. Precies, heel goed, die maakt zichzelf kenbaar. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? De gezusters Grint, die jullie gewend zijn, die zijn op vakantie, zijn op skivakantie. Die zijn er dus niet. We hebben iemand van Stichting De Zonnebloem. Die gaat het hebben over de eenzame bejaarden. We hebben Paul de Boekenjager. Eens even kijken, we hebben nog meer. We hebben de voorzitter van de Industriekring Haarlem. En hij komt vertellen waarom de toekomst van Haarlem in de derde dimensie geprint dient te worden. We hebben de winnaar van de Rob Acta Publieksprijs. En die verzorgt vandaag de muziek. Dat is Casual Fire. Ik zei het al, we hebben een heel druk programma. Dit was alleen nog maar het eerste uur. Jan, wat gaan we doen het tweede uur?
Ja, we hebben ook nog een tweede uur. En in de tweede uur spreken we met de stadsarcheologen. En er is weer een column. En de nieuwe directeur van het Frans Hals Museum, die komt niet. Want die heeft zich ziek gemeld, helaas. Beterschap wensen waren natuurlijk. En we gaan het hebben over de West Side Story. We gaan het hebben over een kort verhaal, een klassiek verhaal in de vorm van Scrooge. Kortom, genoeg te doen. We gaan van start. Ziggy.
Ja, zo. En onze eerste gast zit al aan tafel. Onze eerste gast is Terry Salminen. En Terry is dol op koken. Terry, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Jij zit hier ook aan tafel omdat jij dol bent op koken. En de hamvraag is natuurlijk, de kerst zit eraan te komen. Hoe leuk is dat voor een kok?
Dat is heel erg leuk, omdat men wel heel erg gedreven en geïnteresseerd wordt en is ineens om meer te weten over koken. Dus dat is zeker wel heel bijzonder.
Want er is ook daadwerkelijk meer interesse in de theorie achter het koken? Of zijn mensen gewoon denken van, oh jee, de kerst zit eraan te komen, laten we die gans nu maar...
Mensen zijn heel erg geïnteresseerd in kooktraditie in het algemeen. Want kerst is nu eenmaal ook een feest waarbij traditie wordt weer omhoog getrommeld. Het is een intieme familiefeest, misschien het meest intieme feest van het jaar. En men bereidt zich heel lang van tevoren voor op het kerstdiner.
Oké, nu weet ik dat ze in Amerika, is met Thanksgiving geloof ik, dat ze daar gans eten. Dus volgens mij heeft het buitenland meer kersttraditie qua eten dan Nederland. Klopt dat?
Klopt. De Nederlandse kersttraditie is overgewijd uit Engeland. Is pas sinds de 19e eeuw eigenlijk hier gevierd. Maar het komt natuurlijk omdat in Nederland wij vieren Sinterklaas al in december. En dat heeft een veel belangrijkere culturele betekenis in Nederland dan in andere landen. Maar zonder meer in Amerika, in Engeland en heel Scandinavië is kerstfeest erg belangrijk.
Maar is Santa Claus eigenlijk niet een soort van rippel van onze eigen Sinterklaas? Is hij niet overgewaaid?
Daar zijn de meningen over verdeeld. Sommige bronnen zeggen dat dat inderdaad zo is. En anderen zeggen dat Santa Claus is eigenlijk onze Father Christmas, Père Noël. Een figuur in ieder geval die al eeuwen lang bestaat. En er is natuurlijk ook wel de kerstman uit Finland. Want de Finnen geloven dat de kerstman en Santa Claus komt uit Lapland.
Ja. En Ziggy noemde gans. Maar gans is toch meer een goedkoop voedsel? Arme mensen.
Was voor de boeren, voor de arme boer. Maar men zegt ook in Italië dat la cucina povera e nobile, oftewel de armemanskeuken is eigenlijk heel adel, heel rijk.
Nobel.
Heel nobel.
Ja. Hey, over de kersttraditie qua eten, wat is zo al traditioneel? Je hebt al dingen meegenomen, die staan hier op tafel. Voor de luisteraars een aantal potjes met dingen. Ja. En ik kan zien wat erin zit, maar jij mag het vertellen. Wat zit daar, wat is het?
Ja, ik hou nu eenmaal wel van visuele ondersteuning. Dus ik heb drie belangrijke specerijen meegenomen vanavond, waaronder kaneel, kruidnagel en nootmuskaat.
Dat is de eerste, Jan, de kaneel, dat is die.
Ja.
Ja. De eerste?
Niet
alle kaneelspoeder, zeg maar stokjes. Ja.
Ja, klopt. Nootmuskaat en kruidnagel. Ja, en dit? Dat is nootmuskaat.
Kruidnagel.
Ja. En de kruidnagel is...
Jan, jij staat niet zo heel vaak in de keuken, begrijp ik hieruit.
Ja.
En er ligt ook hier een sinaasappel waar je allemaal kruidnagel in hebt geduwd, hè?
Ja, klopt. Dat is een beetje jammer.
Want ik wou laten zien dat specerijen ook heel lang geleden werden ook gebruikt voor meerdere doeleinden. Dus werden niet per se alleen gebruikt in de keuken. Dat was overigens alleen maar voor de rijken. Maar ze werden ook voor medicinale redenen gebruikt. En kruidnagel werd gebruikt om onder andere de geuren die niet zo aangenaam waren op straat en in de stad en de mensen die zich niet wasten en zo. Dan werden de kruidnagelen in de sinaasappel en citroenen en citrusvruchten gedaan. En men droeg dat met een tasje om zijn midden om een beetje de geuren te verbergen.
Ja, okay, dus
en kruidnagel is bovendien ook medicinaal, omdat het verdooft.
Ja, als je kiespijn hebt en je stopt daar in dat enorme gat en je kies, stop je zo'n kruidnagel, dan heb je nergens meer last van.
En dan is het dan niet zo heel gek dat kruidnagel weer in glühwein wordt toegepast, tezamen met sinaasappel, want dat versterkt op een of andere manier de aangename gevoel die we krijgen bij het drinken van wijn.
Want ik gooi zo'n hele sinaasappel wel eens met de kruidnagel. Die gooi ik dan in mijn glühwein.
Dat is inderdaad. Kruidnagel en sinaasappel zijn een klassieke combinatie bij de kerstmaaltijd. Dus daarom dacht ik, ik breng het even ter verbeelding.
Nu gaat inmiddels, en dat is jammer dat je niet hier naartoe bent gekomen, luisteraar, die thuis zit voor de radio. Want hier hebben wij hapjes. Want Terry, je hebt hapjes gemaakt voor ons. Dan gaan we even eten.
Wat is het,
Terry?
Nou, ik heb geitenkaas met gegrilde rode uien en verse tijm gemaakt. Herinnering eigenlijk aan de kerstbolletjes die hangen in de boom. En een risotto hapje gemaakt met wilde spinazie, rozijnen, hazelnoten en parmezaanse kaas. En ik heb cranberries ingekookt in sinaasappelschil met kaneel. En dat heb ik in een witlofblaadje gedaan. Want ik probeer eigenlijk de Nederlandse lokale producten op Italiaanse wijze te bereiden. Omdat nu eenmaal mijn achtergrond is.
Ja. En dit is vind jij dit typisch kerstig wat je nu hebt gemaakt? Of Nederland, Nederlands kerst?
Nee, absoluut niet. Het is meer typisch mij, geloof ik.
Maar het is wel heel lekker.
Maar ik heb wel de ingrediënten die wel typisch kerst zijn gebruikt.
Smaakt het, mensen? Ja. Kerstman, lukt het met de baard?
De kerstman die kan niks eten. Ja, is een beetje jammer. De kruiden die hier liggen. Hè? Ja. Wat ik zie hier tijm en rozemarijn, geloof ik.
Rozemarijn en salie. Ja, ik wilde eigenlijk in het kort kunnen uitleggen dat, zoals ik het zie, de specerijen die gebruikt worden voor de kerstperiode in het noorden van Europa zijn heel anders weer dan wat we tegenkomen in de Mediterraanse landen zoals Italië en Frankrijk. In het noorden maken we veel gebruik van kaneel, van kruidnagel en van nootmuskaat. Dat past ook bij ons klimaat. Alle specerijen die ik noem zijn ook verwarmend. Die hebben een bepaalde werking op de lichaam om ons warm en beter te laten voelen. En salie, rozemarijn en tijm zijn juist weer kruiden, winterharde kruiden, die in de zuidelijke landen worden gebruikt om ook wel een bepaalde werking van warmte te creëren. Tevens is het zo dat tijm en rozemarijn met name ook wel conserveren. Dus als je de geschiedenis van voedsel ook gaat onderzoeken, dan ontdek je al snel dat het is niet vreemd dat bijvoorbeeld tijm wordt gebruikt bij vlees. Want tijm conserveert, bijvoorbeeld.
Oké. Dus, zoals zout ook conserveert.
Precies.
Oké. Okay. Ja. Jan, even een vraag tussendoor. Ik had net, jij wist niet wat het was. Hè? Jij wist niet wat de kaneel was.
Ik wist het wel, maar ik haalde het een beetje door elkaar.
Oké. Okay, sta jij wel eens in de keuken zelf?
Jawel. En dan, maar niet zo lang.
Wat ga jij koken met kerst bijvoorbeeld?
Ik laat het aan anderen over.
Oh, je laat het aan anderen over.
Ja. Ik vind, als je daar niet goed in bent, dan moet je het ook niet doen, toch?
Je laat je uitnodigen.
Je kan het altijd leren, veranderen.
Zeker.
En je kan altijd ook leren, zeker. Ja. En ik denk dat het koken zou je veel meer kunnen doen. Of laten we zo zeggen, koken leer je door te doen. Je moet vaak veel meer uitleg op papier geven dan het nodig is om als je gewoon naast iemand staat en zegt, kijk, dit is zoals we pasta maken. En zo gaan we dit of dat maken. Bovendien trouwens, ik had kaneel vanavond gebracht, omdat kaneel is het hoofdbestanddeel van de speculaaskruiden. Dus ik dacht, dan wellicht is dat interessant ook om te weten.
Voor Sinterklaas.
Ja, voor Sinterklaas en kerst. Ja. Ja.
Want speculaas, maar dat hoort echt bij ons, hoort dat echt bij Sinterklaas. Hoort het ergens anders speculaas bij de kerst?
Ja, speculaas wordt toch ook wel gebruikt. Speculaas koekjes.
Oh ja, van die peperkoeken.
Peperkoek. Kruid.
Ja.
Ontbijtkoek.
Ja, in Zweden,
en dat
Finland.
Wordt weer gebruikt om bijvoorbeeld vlees te stoven.
Okay.
En op smaak te brengen.
Okay. Ja. Even hier een vraagje aan de zaal. Zijn er mensen die hun kerstdiner al hebben voorbereid? Dat ze al precies weten wat ze gaan koken? Oh, Terry. Nou, dat moet toch pijn doen, of niet? Er is echt niemand hier.
Nee, natuurlijk niet. De wereld is vrij, natuurlijk.
Ja, maar men interesseert zich kennelijk niet zo heel erg voor...
Ik denk dat er voldoende aanbod is en voldoende informatie. Dat inderdaad, dat me niet verbaast dat in Nederland er vaak op het laatste moment wordt gekozen. Wat gaan we eten? Gaan we gourmetten? Bovendien, trouwens, gourmetten is wel de meest populaire kerst...
Ja, dat he, en je hebt nog zoiets, toch? Je hebt tafelgrillen, steengrillen heb je.
Ik ben niet verder dan kalkoen gekomen, toch?
En dan heb je ook wel hazerug. Dat is wel
klassiek. Kalkoen was lekker groot, dus dan had je er een hele week van.
Ja, klopt. Ja, bij ons thuis begonnen we met kalkoen uit de oven. Daarna kreeg je kalkoenbroodjes. Ja. Daarna kreeg je kalkoen soep.
Ja,
en
soep.
Daarna,
pudding.
Een aantal dagen, kreeg je kalkoen ragout.
Ja.
En dan wou je niet meer.
Nee, hele jaar geen kalkoen.
Nee, dat klopt. Nee.
De hel voor een vegetariër,
ja,
hè, wordt
ja,
nu precies.
Dat
is verschrikkelijk, ja.
Ja.
Goed. Is iemand nog geïnteresseerd in wat ik ga eten met kerst?
Ja, vegetariërs.
Ja, ik wil het wel weten.
Ja, kaasfondue.
Dus kaasfondue.
Ja, dat is een aanrader. Was namelijk heel makkelijk. En ik ben ook niet zo'n koker, moet ik je eerlijk zeggen, Terry. Jij weet dat, want ik heb me alsmaar voorgenomen bij jou een kookcursus te gaan volgen.
Ja.
En ik ben daar, we zijn nu 3 jaar verder en ik ben er gewoon niet aan toegekomen.
Nee, maar dus dat
geeft niks,
dat geeft niet.
Nee,
toch?
Je bent heel vergeven. Oh, dat maakt allemaal niet uit.
Ja, het komt wel een keer, misschien.
Jawel.
Ja.
Zijn er nog meer dingen die betrekking hebben op kerst eten?
Ja.
Die je ons nog wil vertellen?
Nou, zeker. Ik denk dat nootmuskaat het meest kenmerkende specerij is voor de Nederlandse keuken. Eigenlijk wordt nootmuskaat overal gebruikt, maar vooral met kerst.
En dat rasp je dan zo
dat
over
rasp
je
op de spruitjes, op de bloemkool, in de bechamelsaus. Ja. De kruidnagel gaat in de rode kool, in de stoofpeertjes. Ja, zeker. En dan natuurlijk worden er ook wel groene kruiden in Nederland gebruikt. En tijm is bijvoorbeeld de hoofdbestanddeel van alle fonds of alle bouillons, zeg maar, uit de Franse keuken. En de Franse keuken heeft een hele sterke invloed op de Nederlandse keuken gehad. Dus wanneer er wordt echt gekookt, uitgepakt, laten we het zo zeggen, dan in het algemeen kijkt men in Nederland naar de Franse keukentraditie.
Okay. Nou, ik ben weer een stuk wijzer. Ik hou het toch maar bij kaasfondue. Want dat is
wat
ik nou
Zwitsers,
ja.
Dat is Zwitsers.
Ik ben gewoon op voor.
Maar
nou,
je doet toch ook een beetje knoflook en nootmuskaat erin?
Nee, ik ben heel erg. Ik koop gewoon zo'n pak. Ik koop gewoon een pak en dat gooi ik dan in een pan. En
misschien
gooi
moet
een beetje
ik langskomen om te laten zien hoe het kan.
Ja, kan.
Dat is een goed idee.
Afgesproken, ja. Absoluut. Okay, heel erg bedankt voor je komst. En
heel graag
bedankt
gedaan.
Voor je heerlijke hapjes ook. Als het band gaat spelen, ga ik lekker eten. Dus
bedankt.
Dankjewel.
Dank.
Ja. Ja, en die band die gaat nu spelen, Casual Fire. Het zijn de winnaars van de Rob Agda Publieksprijs. En we hebben een gedeelte van de band, want de band bestaat uit 6 mensen oorspronkelijk. Ja, hè? En er zijn er 3, dus dat is even kijken, dat is de helft. Madelief van Beek, Nina Poots en Florian Heringa. Casual Fire.
Dit eerste nummer heet Closer. Dat is een eigen nummer. Good day, how do you do? Give me a minute, I need to talk to you. First of all, I never got about us. Your hands on my body, you took my breath. But I done, but I suffered enough. I won't care. take a seat and talk to you. Never again will I fall for someone like you. I'm not your puppet anymore. You're just like you fucking lie. I'm sorry, but I've done, but I've suffered enough. I won't tell on the stairs no more. By the things you did to me, did to me. I thought I was a victim, did you broke my heart to pieces, pieces. But I was wrong. I can hate the people who made me as I am. Thanks for making me stronger, making me cool.
Casual Fire, dames en heren. U ziet ze nog een paar keer terug. En daar komt de microfoon aan, hoor.
Ja, en bij ons aan tafel inmiddels is aangeschoven een bekend gezicht. Paul de Boekenjager is bij ons aan tafel. En elke maand komt hij terug en dan bespreekt hij boeken die misschien wat vergeten op de, zijn achter in de kast. En Paul die trekt ze uit de kast en die gaat het daar dan over hebben. Een beetje kerstig vandaag, Paul?
Nou ja, ik probeer het wel. Dit vroeg het me en dat was een hele opgave.
De Bijbel, dacht ik zelfs.
Wat zei je?
De Bijbel, dacht ik zelfs.
Ja, maar die kennen we
allemaal. Ja, maar dat wou ik dus niet doen. En heel veel kerstverhalen zijn natuurlijk vaak zoetsappige verhalen, inderdaad, waarin de Bijbel op een of andere manier herpakt wordt. Maar wat bij mij als eerste opkwam, was eigenlijk kerst, het verhaal van Christine Hemmerrechts. Maar het is eigenlijk niet helemaal een verhaal wat je makkelijk kunt voorlezen op deze avond. Maar het is wel een heel bijzonder verhaal, omdat het gaat over een vader die voor zijn dochter een kerstboom wil gaan halen en daar niet helemaal in slaagt. Het voldoet wel aan de sfeer van Kerstmis. Dus het begint al meteen van, ik zal hem een klein stukje voorlezen. Hij had het lang gewacht, overal in de buurt waren de kerstbomen uitverkocht. 5:30. De Turkse en Marokkaanse winkels in het zuiden van de stad bleven tot lang na 8:00 open. Maar Kaatje werd onrustig als ze niet stipt om 6:00 eten kreeg. Gek vond hij dat die Turken en Marokkanen ook kerstbomen verkochten. Maar hier wordt wel dus meteen de sfeer van Kerstmis neergezet. Als ik iemand anders neem, dan gaat het om Hermine Graaf. En op een van die verbindt deze twee vrouwen iets bijzonders namelijk. Overigens is Hermine Graaf recentelijk eind november overleden. Maar zij heeft een ander verhaal en dat gaat dan van, dat heet In elk kerstliedje. En dan heb je een hele tekst. En dan opeens zegt ze dan iets over, ja, in bijna elk kerstliedje sneeuwt het, terwijl een witte kerst zelden voorkomt. Begrijp je wat ik bedoel? En dan krijg je 5, 6, 7 bladzijden lang alleen maar verhalen die niks met Kerstmis te maken hebben. En aan het eind van het verhaaltje duikt ze lekker ergens in de zuidelijke zee in een zwembad, daar vlakbij in de buurt in Portugal, om zich het kerstliedje van zich af te schudden. Dat is dus een groot probleem als je vraagt van, ga kijken naar kerstverhalen. Een ander kerstverhaal, dat begint zo. met de familie Boslowitsch kwam ik voor het eerst in aanraking op een kinderpartijtje, een kerstfeest bij kennissen. Op de tafel lagen papieren servetten, bedrukt met groene en rode feestelijke figuurtjes. Voor ieder bord stond een brandende kaars in de uitgepitte holte van een halve aardappel, die, op het snijvlak neergezet, kunstig was overtrokken met mat groen papier. Dit laatste gold ook voor de bloempot, waarin de kerstboom stond. Ik weet niet of je de laatste hebt kunnen terugvinden, maar dat is natuurlijk het beroemde verhaal, eigenlijk een van de eerste verhalen van Geert Reven.
Ja. Herkende jij het? Ik herkende die stijl wel, maar ik vind het fragment niet.
En dat is ook weer zogenaamd een kerstverhaal, maar vervolgens gaat het dus over, dat verhaal gaat eigenlijk over het begin van de Tweede Wereldoorlog en over de ellende die zich dan eigenlijk op heel klein, binnen een familie, zich afspeelt. Dat gebeurt steeds. Ik ben gaan zoeken en kwam ik eindelijk ik ben gered naar de Rataplan gegaan. En ik ben zo verbaasd over de kwaliteit van de boeken die ze daar hebben. Vele malen beter dan de Schalm. Het staat goed geordend, maar bovendien de kwaliteit van Rataplan is echt heel erg goed.
Is het echt een absolute aanbeveling voor de kringloopwinkel, de Rataplan?
Absoluut. Okay. Zoek je nog een leuke verhalen voor de kerst, ga daar naartoe. Voor 50 cent heb je een leuk boekje waar je echt de hele kerst mee doorkomt. En het grappige is, alleen er moet een aantal Nederlandse boeken zijn die dit eigenlijk prachtig hebben beschreven uit de Ooievaarsreeks. Praat ik over de midden 80e jaren. En dan is het zogenaamd de beste Nederlandse boeken. Mm-hmm. Met Nederlandse verhalen met kerst. Maar het is echt een krim. Want eigenlijk is het, als je dit boek doorleest, zijn het allemaal de meest overigens vaak Engelse verhalen. Mm-hmm. Er zit ook een verhaal in van Godfried Bomans, ook een verhaal in van Mies Bouwhuis. Maar steeds is het een hele andere setting. Alleen, de schrijver heeft alleen een trucje bedacht om mij in een gevoel te brengen dat het wel bijzonder is en dat het intiem is en dat het over familie gaat en over, natuurlijk over lekker eten. Overal wordt goed gedineerd, overal staan kerstbomen, maar overal bleek ook de pleuris uit. Overal is de ellende in families. We willen het zo graag, we willen intiem, maar de gezellige verhalen, ja, die schrijven we echt niet op.
Ja,
want die zijn niet leuk om te lezen.
Nee, dus is het niet leuk om te lezen. Nee, het drama is, vinden we interessant natuurlijk.
Die vinden we interessant. Dan schrijft Mies Bouwhuis uiteindelijk een prachtig verhaal, vind ik, over het boompje. Mm-hmm. En ze beschrijft daarin een wandeling door de stad. En dat begint dan eigenlijk zo. Door ik weet niet wat gedreven, door een herinnering misschien. Of alleen om de kamer die mij benauwde te ontvluchten en de sneeuw te voelen, die sinds de middag viel, ging ik tegen de avond van huis weg. De lantaarns brandden al. En daar ze niet op palen staan, maar opgehangen zijn, leken ze op de klepelloze klokken die boven het midden van de straat heen en weer wiegden. Als zwermen witte muggen dansten het sneeuwgruis eromheen. Want het vreemde van deze sneeuw was dat ze niet in vlokken viel, maar als fijn zand van een nog onzichtbaar punt ergens om de hoek van de straat aanwoei. En doordringend en bijtend. En de mensen die ik voorbij liep hadden nauwelijks een gezicht. Ze verborgen het in hun jassen en onder hoedranden en hadden het zo diep naar de aarde gekeerd dat het leek of ze rouwden of iets te verbergen hadden. En dit is een beetje een saai stukje. Tegelijkertijd je loopt daar al een beetje. En ze bouwt dat op dat ze door die buurt loopt en uiteindelijk gaat ze naar een kerkhof. En bij een kerkhof ziet ze eigenlijk een boompje staan bij het graf van een klein jongetje. Dat blijkt natuurlijk uit de jaartallen. En ze steekt dat dan aan, dat kaarsje, en ze loopt die daar weer weg en gaat naar het kroegje, zoals we vaak een kroegje bij een café. En daar treft ze iemand. Iemand die dat jongetje gekend heeft. En dat is eigenlijk een heel mooi klein verhaal van, misschien 20 bladzijden. Mm-hmm.
En dit boekje waar dit uitkomt, dat is een soort van, dat is een bloemlezing van kerstverhalen.
Dit zijn bloemlezingen, en dan heb je het wel natuurlijk over Chekhov, over William Burroughs, over Woodhouse, V. Weldon, Godfried Bomans, Mies Bouwhuis.
Ook moderne schrijvers staan erin of niet? Want het is vaak met sneeuw en ellende. Maar,
deze is alweer. Kijk, dit is alweer van 96. Dit is het boekje zelf. Hè? En Willem Burrow is natuurlijk wel. Die schrijft natuurlijk een prachtig junkerverhaal. Overigens is dat heel boeiend om hoe hij dat beschrijft. Omdat hij dan eigenlijk de junk een geweldige kick laat krijgen. Doordat hij nou eens een keertje de heroïne niet in zijn eigen bloedvat stopt. Maar dat hij de pijnstiller aan iemand geeft die een nierkoliek heeft. En daar heeft hij een geweldige kick aan overgehouden. Maar. Je wilde
junk.
Een vraag stellen. Ja, hè? Ja, maar dat was ook bijzonder. En dat was natuurlijk wel bekend van William Burroughs dat hij dat een geweldige junk was.
We hebben echt nog even, we moeten bijna afronden, hebben in Nederland geen klassieker zoals bijvoorbeeld van Charles Dickens, hè, Scrooge.
Nee.
wat iedereen kent. Dat in Nederland ontbeert een goed kerstverhaal.
Ja, ik heb nog even zitten kijken of Bomans bijvoorbeeld iets heeft. Hè. Dat zat wel ook in dit boekje.
Heeft wel een goed Sinterklaas verhaal. Maar...
Ja, maar dit gaat meer over dat hij zich erover verbaast dat jongeren het eigenlijk niet leuk vinden om kerstdus te vieren. En dat hij eigenlijk een brug probeert te slaan naar die generatie om toch eigenlijk begrip te hebben voor de ouderen. En dat ze eigenlijk niet moeten zeuren en dat het eigenlijk een soort het langzame eten, zo noemt hij dan kerstmis. Want je eet gewoon langzaam en dat maak je een soort ritueel van. Dat dat toch iets religieus is en daar moet je een soort respect voor hebben. En geniet daar nou maar van. Ga maar gewoon lekker langzaam eten. Nou, en als ik die kok net gehoord heb, is het ambachtelijke stukje van langzaam eten is natuurlijk, dat is, zul je alleen maar helemaal fijn vinden.
Ja, Terry is enorm van het slow food natuurlijk.
Ja, langzaam eten. Hè?
En Reven, heeft hij geen kerstverhaal echt van de avonden? Kun je toch ook een eindejaarsverhaal noemen?
Ja, dat is waar.
Misschien.
Ja.
Nou, onze Scrooge.
Onze Scrooge, onze eigen Scrooge. Wij moeten afronden, ja, zegt het kerstvrouwtje. Paul, heel erg bedankt voor deze kerstbloemlezing. En tot volgende keer.
En een fijne kerst.
En een hele fijne kerst.
En lees een boek.
Ja, zo is het.
En als je echt langzaam wil eten, zal ik nu alvast beginnen met je kerstdiner. Dat is echt langzaam. Het is tijd voor onze volgende gast. Ja, hij is duidelijk hoorbaar. Ho, ho, ho.
Kijk eens aan wie we daar hebben.
De sfeer zit er gelijk goed in. En wij wilden namelijk
ik had je niet herkend, man.
Ik ben incognito vanavond.
Ja, ik zie het.
Nou, ik zal het even uitleggen voor de luisteraar thuis. Wij hebben hier niemand minder dan de kerstman aan tafel. Wij wilden namelijk heel graag een kerstman. En dat is gelukt. Ik heb hem gisteren gewoon echt eigenhandig van de kerstmarkt afgetrokken.
Nou, letterlijk van straat geplukt.
Letterlijk van straat. Daar liep hij met een kerstvrouw. En die vrouw die hebben we eraf geknipt. En de man hielden we over. En die hebben we gewoon, die hebben we vandaag die hebben we ergens in een hok geduwd. En hebben we vandaag.
Hoe heet de kerstman?
De kerstman heet Ron.
Ron.
Ron de kerstman.
Dat klopt.
Ja.
Dat
klopt. En gisteren was jij in een soortgelijk. Je ziet er prachtig uit. Voor de luisteraar. Dat is echt gewoon. Ja, wat moet je. Zoals een kerstman eruit hoort te zien. Je bent echt een Coca-Cola. Wandelende Coca-Cola reclame. Met je pak.
Ja, dat,
je baard was gisteren beter.
Ik had gisteren een andere baard.
Ja. En, ja, hij had gisteren een andere. Ja.
Kan dat? Nou ja, laten we gaan.
Nou, hoe kan dat? Vertel maar.
Heb je meerdere baarden?
Ik heb hem vandaag anders opgemaakt.
Oké.
Nou, hij is gisteren, ik zal weer even klappen, hij is gisteren echt officieel door de grimeur uit de Schachelstraat helemaal opgemaakt. En er is een kerstbaard helemaal vakkundig aangeplakt. En dat is echt indrukwekkend om te zien hoe lang het ook duurde voordat hij weer af was.
Ja,
hè?
De lijmresten zitten weliswaar nog steeds op mijn gezicht. Ik ben al de hele dag aan het plukken en aan het doen om die lijmresten weg te krijgen.
Oh ja, is dat zo?
Ze zijn bijna weg, maar...
Ja, maar voor vrouwen is dat makkelijk. Wij hebben gewoon reinigingsmelk. En dat is een soort van, aceton is dat. En dan kan je gewoon alles weer van je gezicht afkrijgen. Maar dat heb jij natuurlijk niet, hè?
Nee, dat heb ik niet thuis staan in mijn...
Nee, want jij bent niet elke dag kerstman.
Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Ik ben in het dagelijks leven...
Nee, het is een seizoenarbeid.
Ja, zeker.
Want wat ben jij in het dagelijks leven?
Ik ben in het dagelijks leven brandwacht.
Brandwacht?
Brandwacht.
Oh.
In de olieverwerkende industrie.
In de olieverwerkende industrie. Wat is de olieverwerkende industrie? Is dat pernis of heb je nog kleinere olieverwerking?
Raffinaderijen of opslagplaatsen.
Oh, dat is echt waar. Dat, jij werkt echt bij de... Oké. Okay. Maar je hebt dan van die vlammen, hè? Uit zo'n... Ja, Jan, zeg jij ook eens wat? Jij
uit
bent
een
man.
Ja. Pak op. Zo, ja.
Precies. En daar sta jij dan naast?
Nee, dat zit anders. Zodra de mensen lassers werkzaamheden verrichten, onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de installatie, dan moet er een brandwacht bij. Want er staan natuurlijk met een hele hoop brandbare producten in aanraking. Als het goed is niet, maar er zullen wat restproducten over kunnen zijn. En zodoende moet daar een brandwacht bij staan.
Hoe word je van brandwacht kerstman op de Grote Markt in Haarlem?
Nou, dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Ik ben bevriend met een jongen waar ik dan lichtshows mee doe op in diverse locaties. Die jongen die is fotograaf.
Maar doe je dan, sorry, je onderbreekt, maar doe je dan lichtshows als brandwacht of ben je ook nog iets licht?
Nee. Ik ben altijd licht en geluidstechnicus geweest.
Ah, okay.
En ik ben inmiddels brandwacht.
Okay.
Ik doe samen met hem dus lichtshows bij diverse clubs en andere evenementen. Hij is fotograaf en zodoende is hij door de gemeente Haarlem gevraagd om een fotoshoot te doen met de kerstman en een kerstvrouw erbij.
En toen had hij een kerstman nodig.
Hij had een kerstman nodig, dus hij zegt van ja, kom op.
En dat kon je zo worden, zonder solliciteren of cv.
Het is een aanbieding, inderdaad.
Ja. Ja. Makkelijk.
Want nu heb je dat gedaan voor het eerst. Je bent echt een debuut kerstman, ben je, hè, dit jaar voor het eerst.
Hoe bevalt het?
Bevalt goed, ja. Ja, zeker. Bij eigenlijk alle kinderen die ik aanschoot of een handje gaf of naar zwaaide, die reageerden heel enthousiast. De een naar de andere die me een knuffel wou geven. En ik ben eigenlijk, ik denk met 200 kinderen ben ik op de foto gegaan.
Oeh, er zijn echt mannen die daar moord voor zouden doen. Hè? Ja, ja.
Het is eigenlijk een tip.
Ja, goeie baan. Nou, zover wil ik niet gaan. Maar hoe voer je dat? Hou je een beetje van kinderen? Ik bedoel niet in het extreem, maar hou je een beetje van kinderen? Kan je er wat mee?
Ik kan redelijk goed met kinderen om, ja zeker.
Ja?
Ja.
En konden ze ook goed met jou? Waren ze niet bang voor je?
Er zijn ik denk hooguit 10 kinderen die echt bang voor mij waren. En er zijn er 5 of 6 die zijn echt in tranen uitgebarsten.
En weggerend ook?
Ja. Ah, heel jammer.
Ja.
Maar aan de andere kinderen die mij wel leuk vonden, er kwam zoveel liefde uit die kinderen. Van, oh, de kerstman. En meteen knuffelen. Ja, dat maakte het allemaal goed.
En hoe is je contact met Sinterklaas? Is dat wel...
Contact met mijn neefje. Ja,
ik weet niet
goed.
Hoe die verhouding ligt.
Maar we wonen nogal een stuk uit elkaar. Noordpool en Spanje, dat is niet om er iets te doen.
Ron, dat is echt onzin, want jij bent gewoon een wannabe kerstman. Dat doe nu niet net alsof je ergens uit de Noordpool komt. Want je komt gewoon uit Amsterdam. Ja. Je bent eigenlijk lichttechnicus en brandwacht.
Oké.
Dat klopt.
Ja. En vond je het ook leuk om te doen? Dat is natuurlijk de hamvraag, hè?
Jazeker, ik vond het heel leuk.
Ga je volgend jaar weer op de... Ja? En zijn er dan ook dingen waarvan je denkt van, nou, dat ga ik dan volgend jaar anders doen?
Nou, niet direct eigenlijk. Dat ging allemaal heel erg goed.
Oh, er zijn er
een betere baard wordt een suggestie.
Ja, wat is dat nou, die baard, hè, die je nu op hebt? Gisteren had je echt een hele goede baard.
Die zat ook daadwerkelijk geplakt en deze zit met een elastiekje achter.
Dat snap ik. En wat is dat voor jou? Wat is het verschil van baard voor jou? Praat deze wat lastiger? Volgens mij praat deze lastiger.
Deze zit zelfs beter.
Oh, echt waar?
Ja.
Oh.
De andere baard had ik continu een paar haren in mijn mond. En dat heb ik bij deze niet nog geen
Maar dat waren echte haren, hè? Dat waren echte vrouwenharen. Wist je dat?
Is dat zo?
Ja, die andere baard is gemaakt van echte oude vrouwenharen.
Oh.
Ja, van bejaarde vrouwen.
Wow. Ja, fuck jargon.
Hey, dat hadden ze me niet verteld. Dat gaan we misschien volgend jaar anders doen.
Ja.
Deze baard praat beter. Dat is toch echt fuck jargon, hè?
Deze baard praat beter. Ja, je bent al bijna zover. Ik moet wel even zeggen, de studio waar jij je kostuum vandaan was natuurlijk ook heel specifiek. Hè? Er zijn een paar plekken in Haarlem waar je die kan huren. Waar deze vandaan komt, is hier vlak om de hoek in de Schachelstraat. Studio Stim. Mm-hmm. Heet dat? En daar kan je dus helemaal laten aankleden als kerstman. En ook laten grimeren als kerstman, maar ook als Sinterklaas. Hè, als seizoen daar. Of Zwarte Piet, inderdaad. Of gekleurde Piet, regenboogpiet binnenkort. Ze hebben echt alle kleuren in huis. Dat doen ze werkelijk heel goed. En ze geven ook cursussen, dat wou ik toch even zeggen.
Cursussen kerstman?
Cursussen grimeren. Oh, okay. Dus dat is wel leuk. Studio Stim zit in het Schachelstraat. Dus als je interesse hebt in grimeren en dat soort zaken, dan moet je daar even heen. En nu zie je Jan kijken van, je hebt zeker de pak voor niks gekregen. Dat klopt. Dit mag ik helemaal niet doen, maar ik ben hier zo slecht in. Studio Stim, Schachelstraat in Haarlem. Echt ontzettend leuk.
Voor
leuke
al uw grimactiviteiten.
Heel erg.
En wanneer is je volgende optreden, Ron?
Als kerstman?
Ja, als kerstman.
Als kerstman. Nou, zeer waarschijnlijk volgend jaar. Met de kerst.
Je hebt het al gehad nu. Oké.
Nou, ik was in ieder geval, ik ben heel erg blij dat je er was. En dat je prachtige pak aan hebt getrokken. Die moet ik morgen weer terugbrengen naar Studio Stim in de Schachelstraat hier in Haarlem. Maar je mag nog wel even bellen met je bel. Oh ja, kijk aan. Dankjewel Ron, tot volgend jaar.
Het is een vak. Dames en heren, we gaan naar Casual Fire, tweede optreden. Zijn je er klaar voor?
Natuurlijk. Santa baby, slip a sailor under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you check out my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, I really, that's not
a love. I've been an angel, oh yes, and the baby's a hurry down the chimney tonight. Santa honey, there's one thing I really do need, a deed to a pleasant of mine. Santa honey's a hurry down the chimney tonight. A cutie, a famous thing, where did it play? Santa, sign your eggs on the line, sound a cutie, hurry down the chimney tonight. Come trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. I really do believe in you. Believe in me, put up to do Santa baby. Forget to mention one little thing, catch your fire. And I don't mean on the phone, Santa baby. So hurry down to Smout tonight. Hurry down to Coffee Smout tonight. Hurry tonight.
Woo! Ooh, catch your fire.
Ja, Casual Fire, de winnaar van de Rob Agda publieksprijs in de eerste ronde. We gaan nog heel veel van deze band horen. En we gaan zo meteen even iets langer met jullie praten. Maar we gaan nu eerst iets anders doen. Je luistert overigens naar Haarlem 150, mensen die thuis zitten, naar Café Smout. Elke derde maandag van de maand vanuit de bovenzaal van Stempels. Dus mocht je nog tijd hebben en zin hebben, kom deze kant op. Het is hier heel erg gezellig en het wordt ook maar steeds gezelliger en kerstiger. Voor de mensen voor wie kerst, en ik maak even een bruggetje. De mensen voor wie kerst niet altijd een even gelukzalige periode is, dat zijn de mensen die al wat mensen zijn verloren. De mensen op leeftijd, die zijn soms wat eenzaam. En ook met kerst kunnen zij er niet altijd op rekenen dat er mensen bij hen langskomen om ze gezelschap te houden. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Dat is niet leuk. Maar gelukkig zijn er mensen, zoals de mevrouw die nu bij mij aan tafel zit, Grete Hersman. Die werkt voor Stichting De Zonnebloem.
Klopt, klopt.
En jullie ontfermen je over de mensen die dreigen alleen te zitten met kerst. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja? Ik ben van de afdeling Haarlem Noord.
Van de Stichting De Zonnebloem?
Van de Zonnebloem, ja. En we hebben dus zo'n beetje een 100 gasten en een 20 tot 25 vrijwilligers. En wij proberen in kerst, in ieder geval iets te doen, iets te organiseren voor de mensen. Dus we hebben nu aanstaande donderdag hebben we bijvoorbeeld een high tea, waar we 50 mensen komen daar naartoe. En we hebben, dat krijgen we al een paar jaar, maar er is een stichting. Het is volgens mij een particuliere instelling. Mm-hmm. En ze noemen zich de Riki Stichting. En die delen kerstpakketten uit, ook aan ouderen.
Oké.
En wij zijn in de gelukkige, tenminste het geluk is op ons gevallen. Ook onze afdeling mag in Haarlem-Noord kerstpakketten uitdelen aan al onze gasten.
En hoe sporen jullie de eenzame bejaarden op? Want die melden zich niet aan, denk ik, of wel?
Soms melden mensen zich aan omdat zij horen van een buurtgenoot of een kennis van, joh, informeer eens of er bij jou in de buurt een zonnebloemafdeling is. Want die doen toch wel hele leuke dingen. En die organiseren nog eens een bingo, een uitstapje, een picknick. Plus dat we ook dus gasten thuis bezoeken die dus nergens meer naartoe kunnen. En die worden dan door de vrijwilliger, één keer in de twee weken, worden die bezocht voor een praatje. Hmm.
En zijn dat mensen die nog thuis wonen? Of zitten die in een... dat zijn echt mensen die echt nog thuis, zelfstandig thuis wonen?
Ja. Dat is het geval. Dat is wel een beetje... soms is dat heel lastig voor een vrijwilliger die al heel lang bij iemand komt. Mm-hmm. Dan gaat iemand gaat verhuizen toch naar een verpleeghuis of een bejaardenhuis. Mm-hmm. En dan eigenlijk kunnen wij dat niet meer... als we dat allemaal zouden blijven doen, dan krijg je veel te veel mensen.
En toch zijn er in verpleeghuizen, als ik u even mag onderbreken, zijn ook heel veel eenzame bejaarden.
Ja, dat klopt.
Maar het is niet zo dat de mensen van de Stichting Zonnebloemen zeggen van, nou, weet je wat, ook als je in het tehuis zit, dan komen we toch bij je langs. Want dat maakt je niet per se minder eenzaam.
Nee, nee, dat zouden we ook heel graag willen doen. Maar vrijwilligers, en daar schort het een beetje aan.
Dus u heeft een tekort aan vrijwilligers?
Ja, we hebben een tekort aan vrijwilligers.
Nou, ik mag nu even een oproep doen. Hier, er zitten hier heel veel potentiële vrijwilligers. En ook thuis aan de radio.
Ja hoor.
Ja, en binnenkort graag. Als je een bijstandsuitkeuring hebt, dan moet je vrijwilligerswerk gaan doen. Dus,
ja, in de, voor de nieuwe participatiemaatschappij.
Ja, ja.
Ja,
ja.
Ja, dus we zitten misschien nu wel helemaal goed.
Ja,
dat
precies.
Dat we heel veel aanmeldingen krijgen. Ja, en dan kunnen we dat
geen eenzame bejaarden meer. Dus,
Want hoe meld je je aan? Stel dat ik dat zou willen. Hoe kan ik mij dan aanmelden als vrijwilliger?
Als vrijwilliger? Ja. Nou, dat kan via. Je kunt het via de Zonnebloem doen. Mm-hmm. Er is ook een website van www.dezonnebloem. En dan kun je je postcode invoeren. En dan kom je bij een Zonnebloemafdeling bij jou in de buurt. Want de Zonnebloem, ja, het is één grote. Tenminste, het bestaat uit meerdere afdelingen. Dat is wel eens lastig voor mensen.
Ja. En ja. Ik kan wel heel stoer gaan zitten doen. Want ik ben namelijk zelf, niet omdat ik zo vreselijk nobel ben. Maar ik ben per ongeluk een keer zelf een eenzame bejaarde gaan bezoeken. En het heeft mij enorm aangegrepen. Het heeft me wel voorgenomen om elk jaar eenzame bejaarden te gaan bezoeken. En ik doe het gewoon niet. Ja. Dus het zou wel goed zijn om inderdaad de stok achter de deur te hebben. Dat jullie dan zeggen, je moet nu even naar een eenzame bejaarde. Dus dat zou wel.
Het wordt ontzettend gewaardeerd.
Dat is
ook het
waar.
Kerstpakket waar we mee komen.
Kerstpakket, laten we het daar eens over hebben.
Mensen
want
weten
ze
niet,
ze
krijgen dat nooit. En nu krijgen ze een kerstpakket.
En wat zit er in zo'n kerstpakket? U heeft het meegenomen,
ja,
toch?
Ik heb het meegenomen.
Nou, laten we even kijken. Wat zit erin allemaal?
Het zit al
dit
in, een hele leuke doos.
Met een hondje erop.
Met een hondje
erop. Met een kerstmuts.
Ja?
Ja, zelfs kerstmuts als die ik net op had. Dus dat schept een band.
Ook goed als je eenzaam bent, een hondje. Dat is ook goed.
Er zit dus een kaart bij. Van de Riki Stichting met wensen en zo staan erop. Nou, dan zit
dat is echt een hele goed gevulde doos is dat, hè?
Zo. Ja. Er zit koekjes zitten erin, chocola zit erin, paté zit erin, stukjes
zouten,
kaas
stengeltjes.
Zitten erin. Altijd zit er nog een klein cadeautje zit erbij.
En wat is het?
Ik heb natuurlijk al een kerstpakket opengemaakt. Ik was ook wel benieuwd wat er allemaal in zou zitten. Ja, ja. Maar nu zit er een eland zit erin. Of wat
een
is
beeld,
het?
Een kaars.
Ja.
Een kaarsje.
Een kaars.
Ja, dat kun je zo op de kast zetten.
Dan ja, dat is een eland.
Met de beentjes zo naar
met de beentjes, ja. Ja, dat is echt een ontzettend leuke eland. Met die kleine stoffen beentjes hier over je vensterbank heen. Dat vinden we leuk.
Ja, leuk.
Ja, dat vinden we helemaal gezellig. Dat is,
En er zit er ook nog een. Vorig jaar zat er nog een advocaat in, maar dit jaar.
Dat heeft geleid tot
een
enorme toestanden
onder de bejaarden.
Dronken, eenzame. Maar is het niet verleidelijk om zo'n pakket aan te bieden dat mensen zich aanmelden die niet echt eenzaam zijn? Want hoe check je dat nou eigenlijk?
Wat is het criterium voor eenzaamheid?
Dus je hebt toch wel oudere mensen die hun partner verloren hebben op oudere leeftijd. Maar toch zelfstandig blijven wonen. En dan wordt het toch wel heel geïsoleerd voor die mensen. Ze gaan steeds moeilijker.
Meer hebben
familie, maar die wonen toch verder weg. Dus ze krijgen nog wel eens. Er komen nog wel eens kinderen, die komen er wel eens. Maar niet zo vaak als dat ze eigenlijk zouden willen. Want ze zitten toch altijd maar tussen die vier muren.
Ja.
En mensen die in de straat komen wonen zijn natuurlijk ook vaak jongere mensen. Als je dan treft dat je een van de weinigen bent, of tenminste degene bent die het geluk heeft om wat langer.
En hoe ver strekt de zorg? Want ik kan me voorstellen, je bent met kerst eenzaam, maar dat is niet meteen daarna over. Dus je blijft toch.
Nee hoor, ze blijft bij ons het hele jaar door.
Ja, jullie blijven ook actief vertellen.
Het hele jaar door blijven actief. Ja.
Nou, we hebben nog niet zo lang geleden een heel tragisch geval van een mevrouw die 10 jaar lang dood in haar woning heeft gelegen. Ja. En dat is niet opgemerkt door de buurt. Een beetje schot voor open doel. Maar wat vindt u daar nou van als u dat hoort? U bent bezig met uw goede werk. En u bezoekt de eenzame bejaarden. En dan hoort u van een mevrouw die 10 jaar lang gewoon is verdwenen. Waar niemand ze is door niemand gemist.
Ja, dat is onbegrijpelijk.
En is dat, want er wordt ook geroepen, dat is ook een taak van de overheid om op te letten op je medeburgers. Dat je mensen aanzet om op te letten en af en toe aan te bellen. Dat moet dan, dat wordt dan verplicht.
Ja.
Is dat de oplossing? Of,
Ik denk wel dat. Dat wat meer kijken wat er in jouw straat of in jouw straat gebeurt. Mm-hmm. En als je dan denkt van, iets klopt er niet. Of ik heb heel lang niet iemand gezien. Ja, dan, dan moet je toch...
Maar dat is toch een beetje tricky. Want ik heb wel eens bij mijn buurvrouw aangebeld en dat viel helemaal verkeerd.
Ja, nou ja, ik heb vanavond nog een pakje op een huisnummer iets verder bij mij. Dat gebeurt natuurlijk. Hè. Dan neem je een pakje aan. Ja. Oh, en dat moet dan iets verderop in de straat. Niet aan de op, maar iets verder moest het weg. En dan kom ik thuis en dan zeg ik tegen mijn man, ik heb die mevrouw nog nooit gezien. Nou is het een mevrouw iets jonger als ik ben, dus dat is niet zo erg. Nee. Maar het is
die loopt ook heel snel, voor het weet zijn ze voorbij natuurlijk. Ja,
waarschijnlijk, of op de fiets, of met de auto.
Ja. 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 Goed, maar hoe gaan we dit wat u betreft oplossen, dit probleem? Dus met name in de grote steden, hè? Want u zegt, ik heb die mevrouw nog nooit gezien, maar het is een jonge mevrouw, dat weet u dan wel. Ja. Het probleem in de grote steden van mensen die niet worden opgemerkt en probleemloos kunnen verdwijnen en 10 jaar lang dood in hun woning kunnen liggen. Moeten we gewoon allemaal af en toe eens gaan aanbellen, kijken of ze er nog zijn? Is dat de oplossing?
Ja, nou, dat zal misschien niet de oplossing zijn, denk ik. Nee. Nee, vroeger had je natuurlijk...
sociale controle. Ja. Wisten we wie er
en dan,
naast
dan kwam de melkboer aan de deur of wat dan
precies.
Ook. En die,
melkboer, groenteman en dat is allemaal weg.
Die tijd is voorbij. Dus we zullen nu op een andere manier...
Ja, tot vervelend toe kwam de melkboer aan de deur, begrijp ik dan.
Nou, ik denk dat we ons allemaal moeten verplichten om ons aan te melden bij Stichting de Zonnebloem.
Vrijwillig.
Graag.
Vrijwillig verplicht, vrijwillig aanmelden bij Stichting de Zonnebloem. Zodat we verplicht worden om mensen af en toe te gaan bezoeken. En dan weten we...
Ja, je zal zien dat het ontzettend... als het goed is, heeft het een wisselwerking.
Is absoluut waar.
Dus jij komt bij die aan. Jij krijgt daar weer energie van. Ja. En
ik werd er ook heel verdrietig van. Maar ik kreeg er ook op een bepaalde rare manier ook wel weer energie van. Het is wel heel dankbaar inderdaad.
Ja,
het wordt zeer, zeer gewaardeerd.
Ja, zeker
dus het is een absoluut aanbeveler. Ja. Oké, heel erg bedankt voor uw komst. Het was op hele korte termijn. Ontzettend bedankt dat u op zulke korte termijn wilde komen.
Ja.
En
heel
veel succes met uw werk in de komende weken.
Dankjewel.
Dank
je wel.
Fijne kerst. Ziggy, wat gaan we doen?
Ja, wat gaan we doen? We gaan printen.
Oké. Okay.
Maar we gaan eerst kijken of we nog een... Ik heb een... laat maar gaan. Goed, we hebben aan tafel inmiddels Bruno Giebels. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En voor de mensen die hem niet kennen, hij is voorzitter van de Industriekring Haarlem. En wat doet de Industriekring Haarlem eigenlijk?
De IKH is een vereniging van ondernemers en wij... als bestuur behartigen de belangen van de bedrijven in de Waardepolder.
Okay.
En dat zijn er totaal 1100 bedrijven met 14.000 mensen aan het werk in Haarlem.
Dat zit allemaal in de Waardepolder?
Ja.
Dat zou je niet zeggen als je dat zo ziet.
Nee, daarom zeg ik het ook. Een hoop mensen denken, ja, die rijden er langs of die rijden er doorheen. Die zien
zo hard mogelijk, want het is niet echt
mogelijk.
Een plek waar je...
Nee, klopt. Maar daar wordt dus gewerkt. Het is de economische motor van Haarlem. En die 14.000 mensen die... doen van alles. En een van de dingen die ze doen is, dat vergeten de Haarlemmers ook nog wel eens, die maken dingen. Wordt in de Waardepolder wordt er niet alleen geld gedrukt, wat de meest wel weten, waar het vroeger hier gebeurde. Hè?
Ja, klopt. We zitten hier inderdaad.
En mensen weten ook wel dat er pillen, medicijnen worden gemaakt, maar dat er koffie wordt gemaakt, bier.
Wist jij dat, Jan?
Nee, waar wordt dat geld gedrukt?
Ga ik je nog eens een keer vertellen. Ja, en dus er wordt heel veel gemaakt.
Bier en koffie.
Koffie, flitspalen.
Koffie, bier en flitspalen. Ja, Haarlem staat bekend op zijn koffie, bier en flitspalen. Ja. Vraag maar dan.
Tandtechnische producten. Spekjes.
Spekjes?
Ja.
Wat
een hele grote fabriek.
Van die suikerspekjes?
Nee, van die
spekjes
die je bij de Albert Heijn koopt van het eigen merk. Daar is een hele mooie fabriek in de Waardepolder.
Een spekjesfabriek?
Ja, het vlees. Ja.
Wist jij dat?
Nee, dat wist ik niet.
En maken die alleen maar spekjes?
Daar werken een paar honderd mensen. Ja.
Die maken de hele dag spekjes?
Absoluut.
Zo.
Nee, ik had geen idee.
Ja.
Nou, bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Goed, spekjes.
3D-spekjes.
3D. Ja, want daar gaan we het over hebben. Want Bruno, ik mag Bruno zeggen,
ja,
waarom ook
tuurlijk.
Niet. Jij zet je heel erg in voor één specifiek Haarlems product, wat nog niet zo heel erg bekend is als de spekjes van Haarlem. Namelijk de 3D-producten. 3D is een nieuwe methode waarin je niet in een platte vlak print, zoals hier op papier, maar waar je objecten mee kan printen.
Klopt.
Waarom in Haarlem? Wat is dat?
Kijk, waarom in Haarlem? 3D-printen is een nieuwe productietechniek. En die productietechniek die zou zomaar de productie, de maakindustrie in de wereld op zijn kop kunnen zetten. Je moet je voorstellen dat je geen voorraden meer nodig hebt, want je print van een schermpje wat je wil hebben.
En waar moeten we dan aan denken, Bruno?
Wat er nu al geprint wordt, is bijvoorbeeld protheses. Bijvoorbeeld ook oorapparaten. Die kun je helemaal op maat maken. Die worden vaak geprint. Protheses, dus bepaalde een knie of een heup, die worden vaak al geprint. En ook in de automobielindustrie, bijvoorbeeld als BMW een nieuw dashboard ontwikkelt. Dan willen ze daar vaak een prototype van maken. Nou, dat laten ze printen. Dat is goedkoper en sneller. Nou, zo zijn er al heel veel dingen die worden geprint.
Ja, maar ik had net over spekjes, maar dat kan dus niet, want dan heb je smaak nodig.
Als je zegt, of spekjes weet ik niet, maar ik weet wel dat er voedsel ook al geprint kan worden. Het is nog, het wordt steeds gekker. Er kunnen al organen geprint worden.
Okay. Dus die bruikbaar zijn.
Ja. Dus de.
En waar print je dat dan van? Wat is dat voor een spul? Van spekjes.
Je moet je voorstellen dat eigenlijk allerlei soorten materialen geprint kunnen worden. Want het begint met een 3D-ontwerp. En vervolgens wordt dat omgezet met de toevoer van de juiste materialen naar een object. Nou, dat object, dat kan echt alles zijn. Er zijn geen grenzen met, er kunnen huizen geprint worden. De eerste keer dat ik dat hoorde, 7 jaar geleden, ik zelf werk in de groothandel voor de bouw. Ik denk, nou, dat kan gewoon niet. Maar ik heb het filmpje gezien en op YouTube stikt het ervan, de voorbeelden. Want je moet het voorstellen als 2 grote railsen waar een kop boven hangt. En die gewoon spuiten. Een laagje opspuit. 3 uur later is dat hard en dan komt het volgende laagje.
Ja.
En het enige wat je nodig hebt is een ontwerp. Dus daar zit een bouwvakker met een laptop naast en die print zijn huis. Ja? We kunnen het ons nu nog niet voorstellen, maar ja, heel veel jonge mensen bijvoorbeeld laten het hoesje van hun mobiele telefoon printen. Dat kan je helemaal zelf ontwerpen.
Sieraden worden ook veel geprint. En ik was vorige week bij de tandarts. En toen zei mijn tandarts, die zei, je moet een kroon, wat echt onzin was natuurlijk. Maar zei het wel. Zei, nou, dan moet je even naar de tandarts en dan gaan we die kroon even printen. Maar dat doen ze ter plekke. Dat hebben ze dus zelf, hebben ze een kronenprintinstallatie.
Exact.
En dan wacht je gewoon en dan printen ze je kroon.
Nou ja, klopt. En jij vroeg van waarom nou Haarlem als printstad? Nou, wij vonden als IKH en gelukkig ook de gemeente en ook de onderwijsinstellingen. Haarlem is van oorsprong natuurlijk een grafische stad. Hè? Hier was ooit de grafische stad van Nederland. Nou, waarom zouden we nu niet inhaken op die trend van 3D-printing en zorgen dat we ook op dat gebied weer een...
Vooroplopen.
Ja,
voorop. Wij willen, dus Haarlem wil een koploperspositie in de 3D-printing.
Ja. En Max van Aarschot, de stadsbouwmeester, die is al bezig om een 3D-maquette van de stad te maken. Dan moet je niet denken aan zo'n klein dingetje op een tafel, maar dan praat je over meer dan 100 vierkante meter stad. Want dan heb je Haarlem 3D geprint. Nou, daar is hij al heel dichtbij mee. En in de Waardepolder willen we een kenniscentrum gaan opzetten.
Okay.
Waar al die kennis, want ja, die is er nog niet bij iedereen, verzameld kan worden.
Okay, maar dit is praktisch, hè? Dit is praktisch gebruik. Ja. Praktisch gebruik, maar wordt het in de kunst ook, waar wordt het meer gebruikt? In de kunst of in het praktische leven?
Nee, het wordt meer gebruikt in het praktische leven, maar ook kunstenaars. Voor kunstenaars is het ook geweldig natuurlijk dat ze iets kunnen ontwerpen en meteen kunnen maken.